Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 68 zingen wij het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt. Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matteüs 1 vanaf vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde uit de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus.
Enter de tekstwoorden voor deze laatste Adventszondag. Kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 1, daarvan het 23ste vers en daarvan het laatste gedeelte. Matteüs 1, vers 23b, waar we Gods woord aldus lezen: en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de aankondiging van Immanuel. De aankondiging van Immanuel. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Immanuels persoon. In de tweede plaats willen we letten op Immanuels werk. En in de derde plaats willen we letten op Immanuels volk. De aankondiging van Immanuel. Onze eerste gedachte, Immanuels persoon. En dat ligt uitgedrukt in het woordje God. God met ons. Dat woord God, dat zegt iets over de persoon van Immanuel. Onze tweede gedachte, Immanuels werk. God met ons. Dat woordje met, dat zegt iets over het werk van Immanuel. En onze derde gedachte, Immanuels volk, dat ligt in het woordje ons. God met ons. Wat wordt er bedoeld met dat woordje ons? Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker aan Jozef. De tweede Adventszondag hebben wij stilgestaan bij de aankondiging van de wegbereider aan Zacharias. De derde Adventszondag hebben wij stilgestaan bij de aankondiging van de koning aan Maria. En nu de laatste Adventszondag staan wij stil bij de aankondiging van Immanuel aan Jozef. De woorden die wij overdenken zijn door de engel Gabriël gesproken tot Jozef. Jozef was de man met wie Maria ondertrouwd was. En Jozef kwam tot de ontstellende ontdekking dat de vrouw met wie hij niet getrouwd was, maar wel ondertrouwd was, zwanger bleek te zijn. Zeer aangrijpend. Waarschijnlijk is dat gebeurd na de terugkeer van Maria bij Elisabeth. Zij is daar immers een geruime tijd gebleven en toen zij terugkwam, toen was er ook het nodige zichtbaar aan haar lichaam. We zouden ons af kunnen vragen, waarom heeft Maria niet verteld aan Jozef wat er precies gebeurd is? Wel, zij heeft dat nooit kunnen uitleggen. Zij heeft dat Jozef nooit kunnen overbrengen. En Maria heeft dat ook zelfs niet geprobeerd. Want heeft zij grote genade gehad dat ze dat aan God mocht overlaten. Zij mocht geloven dat de Heere geen half werk zou doen. Maar de strijd die er in het hart van Jozef geweest is, gemeente, die is niet in woorden uit te drukken. Want voor Jozef kon het eigenlijk niet anders zijn dan dat Maria hem ontrouw geweest moest zijn. Jozef was rechtvaardig. Hij leefde met Maria zoals de Heere dat vraagt in de tijd van de ondertrouw. Dus van hem kon dit kindje niet zijn. Dat wist hij heel zeker. En ik hoop ook dat al de stellen onder ons die verkering hebben daarvan zeker mogen zijn, omdat ze met elkaar leven zoals de Heere dat van hen vraagt. Jozef en Maria zijn voor jonge mensen die in een verkeringstijd zijn of verloofd zijn het Bijbelse voorbeeld. Al vrees ik dat in de tijd waarin wij leven er een deel is, en misschien moet ik wel zeggen een groot deel van onze kerkelijke jongeren dat zo niet meer leeft. Dan hoop ik, jonge vrienden, dat deze preek van vanmorgen, dit schriftgedeelte, een omkering mag geven in je leven. Jozef was rechtvaardig. Dus van hem kon het niet zijn. Maar van wie dan? Daar had hij geen antwoord op. En hij had Maria lief. Met zijn gehele hart. Wat moet hij nu doen? Trouwen met Maria alsof dat kind dan maar van hem is? Nee, dat mag hij niet doen. Jozef is rechtvaardig. Jozef wil niet over de zonde heen stappen. Jozef, hij kan God toch niet tegenkrijgen. Zo mag hij toch niet het huwelijk ingaan. En aan de andere kant, Maria in het openbaar te schande maken, dat durft hij ook niet. Eigenlijk heeft hij maar twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat hij Maria aanklaagt. En dan zou ze eigenlijk gestenigd moeten worden, want ontrouw, daar staat de doodstraf op, ook als het in de tijd is van de ondertrouw. En ook al werd in die dagen die doodstraf door steniging niet meer uitgevoerd, maar Maria zou natuurlijk wel in het openbaar te schande staan als haar naam zo genoemd zou worden. Een andere mogelijkheid is dat hij haar heimelijk verlaat. De wet van Mozes geeft ook de mogelijkheid dat hij haar onder twee of drie getuigen een scheidbrief geeft. En dan hoeft hij verder geen opening van zaken te geven. En dan kan hij zijn weg gaan en ja, dan zal hij als de schuldige gezien worden. Want wie laat nou zijn meisje in de steek als ze zwanger is? Maar Jozef is bereid om de schande op zichzelf te laden. Wat is hij toch een edelmoedig mens, deze Jozef. Wat lag het teer in zijn leven. Maar gemeente, dan komt God met een betere oplossing. Wees niet bevreesd Maria tot u te nemen. Want dat kind wat in haar is, dat is de rechtvaardige zelf. U verontreinigt u niet, want zij is zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En dan gaat de engel Gabriel, de zaligmaker, aankondigen met twee namen. We hebben vorige week gezien, bij Maria doet hij dat ook. De naam Jezus en eigenlijk, al wordt die naam niet genoemd, de naam Christus. En hier ook twee namen, de naam Jezus en de naam Immanuel. Hier Jozef wordt vervuld. En wat we lezen bij de profeet, zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Een woord wat Jozef gekend zal hebben uit het Oude Testament. Deze tekst komt uit Jesaja 7. Jesaja heeft deze woorden gesproken in de dagen van koning Achas. Achas was een koning van Juda en hij verkeerde in een hele moeilijke situatie. In de Syro-Efraïmitische oorlog. Deze Achas had te strijden tegen Syrië. En hij had te strijden tegen Efraïm, het 10-stammenrijk. En hoe kwam deze koning van Juda daar nu uit? Wel, hij had zijn hoop staan op Assyrië. Assyrië zou hem redden. Maar dan komt de profeet Jesaja bij hem. En dan mag hij een teken eisen. De Heere legt het hem voor. Een teken dat de Heere zal gaan verlossen. Maar met een vroom gezicht zegt Achas, dat zal ik niet doen. Ik ga geen teken vragen aan de Heere. Ik zal de Heere niet verzoeken. Eigenlijk bedoelt hij te zeggen, ik verwacht het veel meer van Assyrië dan dat ik het verwacht van de God van Israël. Het is puur ongeloof en vijandschap. Een verwerpen van de Heer. En dan zegt de profeet, als u dan geen teken zult vragen, dan zal de Heer u een ongevraagd teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Agas had geen teken nodig. De gemeente, zo is het met ons van nature ook. Wij hebben Jezus niet nodig. Wij hebben Immanuel niet nodig. Maar nou leert Jesaja 7 dat de Heere zich door het ongeloof van mensen niet laat tegenhouden. Hij gaf een teken in de volheid van de tijd. En hij geeft een teken vanmorgen in de prediking. Voor Agas geen troost. Voor Agas meer een waarschuwend teken. Maar wat is dat teken voor Israël tot een onuitsprekelijk troost geworden? Gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welbehagen zal door hem gelukkiglijk voortgaan. Het hangt niet af van Agas. Het hangt niet af van het geloof van Agas. Maar God volvoert zijn raad. God verlost zijn volk dwars door alle zijn. En in deze aankondiging schittert die oud-testamentische naam Immanuel. Laten we daar bij stilstaan vanmorgen, gemeente. Gij zult zijn naam heten Immanuel. Wat leert ons die naam? Het eerste wat deze naam leert is dat de verlossing uitgaat van God. Want wat betekent Immanuel, jongens en meisjes? Immanuel betekent drie woordjes. God met ons. Niet wij met God, maar God met ons. Dus van wie gaat het uit? Van wie gaat de verlossing uit? Van ons? Nee, de verlossing gaat uit van God. En dat is niet te begrijpen. Want dat wij verloren liggen, dat is niet Gods schuld. De Heere kan ons laten liggen rechtvaardig. Wij hebben God losgelaten. En van onze kant komt het niet meer. Van onze kant kan het ook niet meer komen. Maar de naam Immanuel leert dat God gaat herstellen. Wat zichzelf niet wil herstellen en wat zichzelf niet kan herstellen, de verlossing gaat van hem uit. Omdat hij in de eeuwigheid gedachten gehad heeft des vredes en niet des kwaads. Immanuel, God met ons. Daar valt de nadruk op. In de tweede plaats leert deze naam waar de Heere Jezus vandaan komt. God met ons. Het leert dat de Heere Jezus komt bij God vandaan. Ik denk ook aan de eerste Adventszondag, toen hebben we dat ook gezien. In de doopdienst. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Waar kwam de Heere Jezus vandaan? Hij kwam uit de schoot van zijn vader. Hij is God. Hij is God uit God. Hij komt bij God vandaan. God heeft hem gezonden om deze vervloekte aarde te herstellen. En het leert ook wie de Heere Jezus zelf is. Hij komt niet alleen bij God vandaan, maar gemeente, hij is God. Daar hebt u het wonder van kerstfeest. God met ons. Wie komt er nu naar deze aarde? Een kindje? Nee. Wie komt er naar deze aarde? God. God komt in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar deze aarde. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Christus is God. Buiten alle twijfel, zegt Paulus, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Christus is God. De Heere heeft gezegd in Leviticus 26, ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten en mijn ziel zal van u niet walgen. Wat gebeurt er als de Heere Jezus naar deze aarde komt? Dan zet God zijn tabernakel tussen de mensenkinderen. God komt naar deze vervloekte aarde. Dat is het wonder van Kerstfeest, gemeente. Het gaat veel dieper dan een hulpeloos kindje in de kribbe. Kerstfeest, dat komt uit de eeuwigheid. Kerstfeest, dat is door God uitgedacht in de eeuwigheid. Kerstfeest, daar is een drie-enig God bij betrokken. Kerstfeest brengt Gods Zoon naar deze aarde. Immanuel, daar ligt zo'n ontzaggelijke diepte in. Want als Immanuel de Zoon van God niet zelf was, dan had hij niets kunnen beginnen. Dan had hij de scheiding met de hemel niet weg kunnen nemen. Dan had hij geen zondaar bij de Vader terug kunnen brengen. Als hij niet die scheidsman was die zijn hand kon leggen op de heilige God en op een verloren zondaar, dan was deze middelaar als middelaar niet geschikt. Maar hij is God en hij is mens. Hij heeft twee naturen en in deze twee naturen is hij bij machte te doen wat niemand anders doen kan. Immanuel. God met ons. We gaan naar onze tweede gedachte. Als we stilstaan bij Immanuels werk. Immanuels werk, dat ligt eigenlijk in onze tekst beschreven, jongens en meisjes, met één woordje. En welk woordje is dat? Dat is het woordje met. Met. God met ons. Wat betekent dat? Sommigen zeggen dat betekent bij. God bij ons. God tussen ons. God in het midden van ons. En dat is ook zo. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Gods Zoon was tussen ons. Onder ons. Onbegrijpelijk, zijn naam stond ingeschreven in de burgerlijke stand. Hij daalde af tussen de mensenkinderen. Maar als het woordje met niet meer betekent, dan is de naam Immanuel een teleurstellende naam. Maar met ons, dat betekent meer. God met ons, dat wil niet alleen zeggen God tussen ons, maar het wil zeggen verzoend met ons. God verzoend met ons. Immanuel brengt een verbinding tussen God en de mensenkinderen. Immanuel neemt de scheiding weg. Immanuel doet Henoch wandelen met God. We lezen dat Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Hoe kan dat nou? Hoe kan Henoch, die toch ook een nazaat is van Adam, wandelen met God? Dat kan alleen door Immanuel. En anders niet. God met ons. Er lag niks tussen Henoch en tussen God vanwege Immanuel. Dus het wil zeggen verzoend met ons. Gemeente, van nature is God niet met ons. dat moet ik u ook prediken. En geloofden wij dat maar, we zouden niet rustig leven. Als wij zouden geloven dat God niet met ons is. Er kunnen heel veel mensen met u zijn. Maar als God niet met u is, dan bent u een verloren mensenkind. In de wereld hebben mensen soms heel veel aanhangers en volgelingen en aanbidders. Maar als je God niet hebt, jonge mensen, dan heb je niks. Als God tegen is, dan is dat alles tegen. Er is een tijd geweest dat God met ons was. En dat was in de staat der rechtheid. God was met Adam. God was met Eva. Wat was het volmaakt? Wat was het goed daar in het paradijs? Er was geen vrezen. Er was geen ziekte. Er was geen dood. Er was geen verderf. Er was geen pijn. Er was geen moeite. Waarom niet? God was met ons. Het was alles vrede daar in de staat der rechtheid. Adam was niet bang om God te ontmoeten. En voor God was er geen verhindering om Adam te ontmoeten. Het lag alles goed. Maar toen is de zondeval gekomen. En toen werd God tegen ons. En waarom werd God tegen ons, jongens en meisjes? Omdat wij tegen God waren. Wij zijn in opstand gekomen tegen God. In revolutie tegen God. We hebben ons van God afgekeerd. Wij hebben de band doorgesneden met God. Wij hebben God de rug toegekeerd. En we zijn bij hem vandaan gegaan om nooit meer terug te keren. Wij hebben ons verborgen voor God. En God heeft zich verborgen voor ons. Dat is wat. Dat is nou onze staat van nature. God tegen ons. God heeft zich tegen ons gekeerd. We hebben God op het hart getrapt. We hebben het vertrouwen beschaamd. We hebben het misbruikt. We hebben God naar zijn troon en naar zijn kroon gestoken. We hebben God opzij willen dringen. En toen is God tegen ons geworden. En wat is er verder nog gebeurd? Oh, dat is bijna niet te bevatten, gemeente. Toen heeft God zich toch tot die gevallen mens gekeerd. God is die gevallen mens achterna gegaan. God heeft hem geroepen. Waar zijt gij? En zo krachtig geroepen dat die mens tevoorschijn moest komen. God heeft die schuldige mens vragen gesteld. Hebt gij van die boom gegeten? Van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou. Bevende hebben Adam en Eva daar gestaan. En ze hebben hun schuld moeten belijden. Hoewel het in het begin niet van harte ging. En ze nog probeerden om zich te verbergen, hun schuld te verbergen voor God. Maar God bleef vragen. Ze stonden daar voor zijn alwetend oog. En toen heeft God aan die verloren mens de weg des levens bekendgemaakt. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. God met ons. Hij neemt het voortouw, met eerbied gezegd. De Heere neemt de verzoening op zich. De Heere gaat herstellen wat wij niet meer kunnen herstellen. O gemeente, dat tegen ons hebben wij dat geleerd. We kunnen kerstfeest vieren en kerstavonden houden. En dat mag ook en dat moet ook. Maar zit u dan wel eens in de kerk als een mens die beleeft, God heeft zich tegen mij gekeerd en dat om eigen schuld. Zolang als we dat niet kennen en beleven, dan is er geen plaats voor Emmanuel. Emmanuel is een heerlijke naam. Maar om de naam Immanuel te leren spellen, moeten wij leren dat God tegen ons is. Als we onszelf leren kennen en God leren kennen, dan leren we een breuk die van onze kant niet te helen is. En weet u wat dan het wonderlijk is? Dat de Heere ook zijn liefde uitstort in het hart van verloren mensenkinderen. Jongens en meisjes, anders zouden ze hard weghollen. Uit angst voor God zouden ze hard weghollen, vluchten. Maar weet je, dat kunnen ze niet. En waarom kunnen ze dat niet? Omdat de Heere een druppeltje liefde in hun hart uitstort. Gaan ze God lief krijgen, God missen, naar God vragen, naar God zoeken. Ze willen dat het weer vlak wordt. Ze kunnen over hun schuld niet heen leven. Maar hoe krijgen ze het vlak? Ze zijn zo bang voor God. Ze gaan proberen om alles aan de kant te ruimen wat in de weg staat. Wat er tussen God en hun in staat, de zonde moet weg. De wereld moet weg uit hun leven. Het boze moet weg, omdat ze God niet missen kunnen. Maar het lukt niet. Het lukt niet. De afstand met God wordt daardoor niet kleiner. Immanuel, dat is niet de naam die je aan een mensenkind kunt geven. Dat is niet de naam die mij gegeven kan worden, gemeente, want ik kan die afstand niet wegnemen. Immanuel, dat is de naam van de Zoon van God. En komt er nu plaats voor Immanuel, dan moeten al onze zelfverlossingen op niet uitlopen. Zal Immanuel nu betekenis voor mij krijgen, dan moeten al die zelfoplossingen mislukken. En daarom, als er plaats komt voor Immanuel, dan wordt het steeds donkerder in je leven. Dan gaat het juist de verkeerde kant op in de beleving. Dan kom je erachter dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dan wordt de breuk met God, die wordt steeds groter. Dan heeft de Heere Jezus zelfs tijdens de omwandeling op de aarde geleerd, niemand kan tot mij komen dan door de Vader. O, wat een onmogelijkheid. God met ons, maar hoe dan dat woordje met? Dat woord met, dat is zo'n moeilijk woord. Dat woord met, dat is zo'n verborgen woord van onze kant. En nu is er maar één die dat kan, en dat is Immanuel. Immanuel, die in het Oude Testament werd afgeschaduwd en afgebeeld voor het Joodse volk. Wat hebben ze in de ceremoniën, de tekenen van Immanuel, gezien? En je zou verwachten dat het steeds makkelijker werd, dat de afstand met God steeds kleiner werd. Maar nee, de beloften schenen niet vervuld te worden. Je ziet het in het Oude Testament eigenlijk naar een hoogtepunt gaan. In Maleachi 4, het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, dan ligt het niet vlak. Het is nog niet opgelost. Immanuel is nog niet gekomen. En waarom is Immanuel nog niet gekomen? Er moet plaats voor hem zijn. En zelfs na Maleachi krijgen we nog 400 duistere jaren. Het gaat door de onmogelijkheid heen. God lijkt zijn volk verlaten te hebben. Waarom moet het door zo'n weg? Opdat ze zouden weten straks dat er maar één verlosser is. En dat is Immanuel. En zo gaat het ook, gemeente, in het leven van mensenkinderen nu. Plaats maken voor Immanuel, dat is niet zo'n weg. Maar plaats maken voor Immanuel, dat is een weg de diepte in. Dat is een weg van sterven. Kent u er iets van? Van die hartelijke liefde tot God. Van dat intense verlangen om met de Heere verzoend te mogen worden. Van die ondraaglijke last van de zonde. Van die droefheid over de zonde in uw leven. Maar aan de andere kant een afstand met God die u niet overbruggen kan. En die alleen maar groter lijkt te worden met al uw probeerselen. Waarom moet het door zo'n weg? Opdat er niemand in uw leven zou overblijven dan Emmanuel. Want dat woordje met, dat kan door ons niet vervuld worden. Daar moeten wij helemaal tussenuit. God en ons, daar staat dat woordje met tussen. Maar er is er maar één gemeente die dat oplossen kan. En dat is Emmanuel. En jongens en meisjes, dan komt Emmanuel in de volheid des tijds. Dan ligt hij daar in de kribbe van Bethlehem, Gods zoon. En dan zou je toch verwachten dat God met hem is, want hij is Emmanuel. Maar God is tegen hem. Althans, zo lijkt het toch te zijn. Nee, God keert zich niet tegen hem als persoon, maar God keert zich tegen hem als middelaar. De Heer Jezus draagt de schuld en de zonde die scheiding maken tussen God en de ziel. Er moet wel wat gebeuren, gemeente. Kerstfeest leert dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. Dat begint al met kerstfeest. En dan zie je, de weg van Emmanuel is geen gemakkelijke weg. Het lijkt alsof hij God tegen heeft. En dat loopt uit op de totale godsverlating straks in de hof van Gethsemane, waar hij het uitroept, mijn God, dat zegt Emmanuel. Hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als God met Emmanuel was, dan kon hij met ons niet wezen. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Als God met Emmanuel was, dan was het voor ons een verloren zaak, gemeente. Maar dat God zijn zoon in de kribbe legt. Dat God zijn zoon overgeeft aan de vijand. Dat God zijn zoon aan het kruis brengt. Dat laat nou zien dat hij echt Emmanuel is. God met ons, hij die de verhinderingen wegneemt. Hij die de breuk oplost op zo'n wijze dat God daarmee tevreden kan zijn. Wat ligt er toch in die naam? Emmanuel, mag u het weten? God met ons. Dat is wat de apostel zegt, zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als God voor ons is, ach, wie zal dan tegen ons zijn? Wat heeft dan het woord van de Satan nog voor kracht? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Als God voor ons is, dan moet zelfs mijn eigen geweten zwijgen, wat mij aanklaagt. Als God voor ons is, o gemeente, dan is er niks in de weg op reis naar Emmanuels land. Maar als God tegen is, wie zal dan voor zijn? En al had je dan heel de wereld mee en een enorme vriendenkring. Maar dan is het niet God met ons, dan is het God tegen ons. Het werk van Emmanuel is om de breuk te helen. Daar komt hij voor naar deze aarde. Om de scheiding op te heffen, om de schuld te betalen, om de zonde weg te dragen, om de onreinheid af te wassen, zodat er niks, maar dan ook niks meer tussen ligt. O, wie zijn ze toch, die mogen delen in dat werk. Onze derde gedachte. Emmanuels volk. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73, vers 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart? Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73 en daarvan het 13e en het 14e vers. Onze derde gedachte, Emmanuels volk, want Emmanuel betekent God met ons. Ons, wie zijn dat? Dat zijn mensen. Dat zijn mensen, dat zijn geen engelen. Want Immanuel heeft de menselijke natuur aangenomen en niet de engelennatuur. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En inmiddels heeft hij die menselijke natuur weer teruggebracht in de hemel. Immanuel is al boven met zijn menselijk lichaam. God met ons, dat is in Immanuel. Is dat al zo? In het paradijs, daar was de scheiding. Maar de Heer Jezus die bracht het herstel. Hij heeft de menselijke natuur in de hemel gebracht. En daarin ligt het vlak tussen God en tussen Immanuel. En Paulus zegt dat hij de zijne al meegenomen heeft in de hemel. Dus daaraan kun je zien hoe dit woord vervuld is en hoe dit woord vervuld wordt. God met ons, wie zijn dat? Ja, dat zijn niet alle mensen. Dat zijn ook niet alle kerkmensen. Dat zijn ook niet alle gedoopten. Ik denk dat van veel kansels klinkt, gemeente, in deze dagen, God met ons, gemeente. En dat heel de zichtbare kerk wordt ingesloten in deze tekst. Maar zo mogen we dat niet lezen. Er zijn zoveel kerstliederen of kerstliedjes die zo remonstrant zijn dat we ze niet moeten zingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het regeltje: zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Ja, dan is ons, dat is dus u en mij, dat zijn wij allemaal, voor ons allemaal. Dat komt nogal eens voor in zulke oppervlakkige liederen. Maar nee, zo mogen wij niet met de naam Immanuel omgaan. De bruidegom gaf zijn leven voor de bruid. De koning gaf zijn leven voor zijn kerk. De herder gaf zijn leven voor de schapen. En natuurlijk is het waar, dat zal waar zijn, dat de naam Immanuel gepredikt mag worden aan alle mensen. Aan heel de gemeente van Nunspeet en al degenen die met ons mogen meeluisteren. Er is niemand aan wie ik dat niet preken mag. Maar het is wel een verschil, gemeente, of dat ook in ons hart is toegepast. Verstandelijk weten, en dat wordt zo door elkaar gehaald vandaag, maar verstandelijk weten is niet hetzelfde als bevindelijk beleven. En daar gaat het om. Daar gaat het om dat we mogen weten dat die koning van vorige week mijn koning is. Dat de Immanuel van vanmorgen mijn Immanuel is. God met ons. De engel zegt: gij zult zijn naam heten. En dan wil hij zeggen: gij zult hem door het geloof zo leren noemen. Gij zult bevinden dat het waar is wat ik zeg. Dat hij is Immanuel. Gij zult het beleven aan uw ziel en daarom zult gij hem zo noemen. Immanuel, gij zult het in verwondering uitroepen als gij dit kindeke ontmoeten zal. God met ons, in hem zal de scheiding worden opgeheven. Dus gemeente, die ons, dat zijn degenen die hem door het geloof leren kennen. Dat zei de engel Gabriel ook alweer van de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En dan zegt iemand vanmorgen: ach dominee, nou kon ik zo goed luisteren vanmorgen. Maar nou ineens val ik er buiten. Want ja, daar hoor ik niet bij. Ons, wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn geen mensen die zichzelf geschikt vinden. Want mensen die zichzelf geschikt vinden, die hebben geen Immanuel nodig. Maar het zijn gescheiden mensen, het zijn verloren mensen waar het hier over gaat. Het zijn arme mensen. Het zijn mensen die met de dichter moeten zeggen, o wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Het zijn mensen die moeten zeggen met de bruid uit het Hooglied, ik ben zwart als de tenten van Kedar. Het zijn mensen, om met het avondmaalsformulier te zeggen, die midden in de dood liggen. Dus daar is niet zoveel goeds over te zeggen. Midden in de dood liggen, want anders zouden zij hun zaligheid en reinigmaking niet buiten zichzelf zoeken. Zij bekennen daarmee niet dat ze zonder zonde zijn, integendeel. Integendeel, zij bekennen dat ze verloren zijn. En dat er in hun geen weg meer terug te vinden is. Maar ze mochten het vinden in Emmanuel. Het zijn, hoe was het ook alweer vorige week? Het volk Jacobs, weet u nog? Zo heette dat volk, een Jacobsvolk, bedriegers, dat zijn het. Ons, dat zijn dus bedriegers, dat zijn verloren zonen, dat zijn verloren dochters. En dat weten ze maar al te goed. Het zijn geen rechthebbende mensen. Het zijn mensen die geen recht meer hebben om binnengelaten te worden. Maar het zijn mensen die door de Vader ontvangen worden om Emmanuel. En daarom staat hij daar zijn verloren zoon op te wachten. En hoeft hij hem niet weg te stoten als die jongen vuil en beschadigd hem in de armen valt. Daarom mag hij het beste kleed krijgen en een ring aan zijn vingers. Vanwege Emmanuel. In deze weg herstelt God verloren mensen in zijn gemeenschap. Ja, zijn volk is al zo groot als je mag weten dat er een weg is. Ik hoop daar vanmiddag nog wat meer over te zeggen als zondag 5 van de Heidelbergse catechismus aan de beurt is. En als we zullen horen van een weg die in het stuk van de ellende nog niet voorkwam. Een stuk van de ellende was geen weg. En dan in zondag 5, dan gaat daar een licht op, een schemering. In zondag 5, daar komt het tot een weg buiten onszelf. Wat is dat groot voor mensen die geen weg meer hadden. Emmanuels volk, dat is een zoekend volk. Dat is een volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. Het zijn ellendige en arme zondaren die hem zoeken in al hun zielsverdriet. Maar houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Het zijn mensen die roepen, zend Heer uw licht en waarheid neder. Die uitzien naar de komst van de zonne der gerechtigheid en die iets mogen zien, leren zien van die schemering van Emmanuel. Maar durven ze zich bij Gods kinderen rekenen? Oh, er zijn misschien momenten van wel, maar meestal niet. Waarom? Wel, de grond ontbreekt in hun leven. En wat is de grond om je bij dit Emmanuels volk te kunnen rekenen? De grond is Emmanuel. De grond is Emmanuel zelf. En daarom zei men vroeger, als Christus zich niet geopenbaard heeft, kan toch alle kanten op. En dat is ook zo. We moeten geen handen opleggen voor de kennis van Christus of voor een ontmoeting met Christus. We moeten weten wie hij is. Emmanuel moet in ons hart komen. Hij moet van binnen de weg banen die hij in de volheid des tijds gebaand heeft. Dat zal zeker zijn. Maar wat baat mij die volheid des tijds als er een muur staat tussen God en mijn ziel. Jongens en meisjes, dan moet Emmanuel eraan te pas komen. Dan moet hij in mijn hart komen. En als dat mag gebeuren, dan zeg je, dit is Emmanuel. God met ons. Ik weet zeker, als je een ontmoeting mag hebben met Emmanuel, dan kun je sterven. Dan ligt het vlak dan voel je geen schuld. Dan lijkt alles opgelost. Oh, het is groot om te mogen weten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wij moeten ook leren hoe dat Emmanuel die weg baant. Het is niet opgelost met een eerste blik op Emmanuel. Gods recht moet vervuld worden. De schuld moet betaald worden. Want anders komt het telkens weer terug en staat er weer een muur tussen. De zaligheid krijgt pas een echt fundament in ons leven als we persoonlijk mogen leren hoe Emmanuel de weg heeft gebaand in zijn lijden en sterven. Nog groter is om te mogen weten bij God teruggebracht te zijn. Want bij Emmanuel houdt het niet op totdat zijn kinderen teruggebracht zijn in God. Hij is Emmanuel in de wieg, in de kribbe, in Bethlehem. Hij is Emmanuel aan het kruis. Maar hij is ook Emmanuel in het graf. Hij is ook Emmanuel op de Olijfberg, waar hij naar zijn Vader gaat. Hij is nu Emmanuel aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij voorbeden doet. En die weg terug te mogen leren kennen. O, die naam Emmanuel is een goudmijn. Het is een diamant. Daar iets van gezien te hebben wil nog niet zeggen de volle heerlijkheid van Emmanuel te kennen. En daarom, als hier staat, gij zult zijn naam heten, dan zullen Gods kinderen dat meer en meer mogen doen. God met ons. Oh, dan worden ze steeds beter, steeds vromer, steeds heiliger. Nee, het wonder wordt steeds groter. Dat de Heere met zulke mensen van doen wil hebben. Zulke albedervers, die in zichzelf zo onverbeterlijk zijn. Het zou niet kunnen, ware zijn naam niet Emmanuel, God met ons. Hij doet geen half werk. Volk des Heren, die man zal niet rusten. Wij zijn zo vaak verkeerd bezig, maar die man zal niet rusten, totdat hij heden deze ganse zaak zal voleindigd hebben. Gemeente, hoe kunnen we toch voortleven als God niet met ons is? En God is niet met ons als we in de zonde leven. God is niet met ons als we onszelf op de been kunnen houden, al denk je dat je de hele wereld aan kan. God is niet met ons als wij Emmanuel verwerpen. God is niet met ons als wij het niet van hem verliezen. En wie kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen? Voor die goddeloze Agas was Emmanuel een aanklacht. Hij probeerde het op een andere manier. Maar God gaf hem dit teken. En dat teken dat zal hem tot in der eeuwigheid aanvliegen. Emmanuel, God met ons en buiten hem is er geen verzoening mogelijk. Een ongevraagd teken. U hebt er ook niet om gevraagd, maar u krijgt het wel. En dat zal of zijn tot ons eeuwig behoud, of het zal zijn tot de verzwaring van ons oordeel, gemeente. Mag ons vandaag nog gepredikt worden. Dat we geen rust zouden vinden tot we hem mogen ontmoeten. En je vindt ook geen rust als je God lief hebt. Dat is het wonderlijke. Die mensen blijven zoeken. Zolang als we God niet lief hebben, dan kunnen we het buiten Emmanuel stellen. Maar als we God lief hebben, dan niet meer. En Emmanuel vindt geen rust, totdat zijn volk is in het Emmanuels land. Daar waar Emmanuel zelf is, en waar hij bidt aan de rechterhand van zijn Vader: Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Zijn werk is reeds voltooid, maar hij is nog bezig om zijn verdiensten toe te passen. Gij zult zijn naam heten, gij zult hem erkennen. Gij zult hem zo zien, de koning in zijn schoonheid, Immanuel. Dat zal straks tot in eeuwigheid de verwondering zijn van verloren mensenkinderen. God met ons, de Vader met ons, de Zoon met ons, de Heilige Geest met ons, drie-ene God met ons, in Immanuel. U zij al de eer. Amen.